We openen het woord van de Heere vanavond in het Oude Testament en lezen met elkaar uit 1 Kronieken 29. 1 Kronieken 29, de versen 1 tot en met 21. Vers 1 tot en met 21 van 1 Kronieken 29. David heeft nogal wat wensen gehad in zijn leven, die niet allemaal met ja zijn beantwoord door de Heere zijn God. Een van die wensen was om een prachtige tempel voor zijn God en Heere te bouwen. Maar God zei, dat is een taak voor je nakomeling, voor je zoon Salomo. Maar David heeft wel mogen helpen bij de organisatie en bij de bouwplannen en tekeningen ter voorbereiding van de bouw van die tempel. Daarover lezen we al in hoofdstuk 28. En als David dan aan het einde van hoofdstuk 28 Salomo, nadat al die plannen zijn doorgesproken, nog moed toewenst met deze woorden: wees sterk en moedig en doe het, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld, want de Heere God, mijn God, zal ook met jou zijn. Hij zal je niet loslaten, hij zal je niet verlaten, totdat je heel het werk voor de dienst van het huis van de Heere zult voltooid hebben. Zo eindigt het. En dan hoofdstuk 29. Verder zei koning David tegen heel de gemeente: God heeft mijn zoon Salomo als enige uitgekozen, nog jong en onervaren. Dit werk daarentegen is groot, want het is geen bouwwerk voor een mens, maar voor God de Heere. Met heel mijn kracht heb ik voor het huis van mijn God gereed gemaakt. Dubbele punt. Het goud voor de gouden voorwerpen, het zilver voor de zilveren, het koper voor de koperen, het ijzer voor de ijzeren en het hout voor de houten voorwerpen. Onyxstenen en andere stenen als opvulling, sierstenen en kleurrijke stenen, allerlei edelstenen en marmeren stenen in overvloed. En omdat ik een behagen schep in het huis van mijn God, geef ik daarboven mijn persoonlijke vermogen aan goud en zilver voor het huis van mijn God, boven alles wat ik voor het huis van het heiligdom al gereed gemaakt heb. Dubbele punt. 3000 talent goud van het goud van Ophir en 7000 talent gezuiverd zilver om de muren van de huizen te overtrekken. Goud voor de gouden voorwerpen, zilver voor de zilveren voorwerpen en voor ieder werk door de hand van de ambachtslieden. Wie is vandaag gewillig de Heere ook, zou je mogen lezen, zijn gaven te schenken, net als ik? Toen gaven de hoofden van de families vrijwillig, met de leiders van de stammen van Israël, de leiders over 1000 en over 100 en de opzichters over het werk van de koning, zij gaven voor de dienst van het huis van God 5000 talent goud en 10.000 drachmen, 10.000 talent zilver, 18.000 talent koper en 100.000 talent ijzer. Wat zij aan edelstenen bij zich vonden, gaven ze voor de schatkamer van het huis van de Heer in de handen van de Gergesoniet Jehiel. Het volk was verblijd over hun vrijwillig geven, want zij gaven met een volkomen hart vrijwillig aan de Heer. Ook koning David verblijde zich in hoge mate. In de Statenvertaling staat er dan: verblijde zich met grote blijdschap. Toen loofde David de Heere voor de ogen van heel de gemeente. David zei: geloofd zij u, Heere, God van onze vader Israël, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Want alles wat in de hemel en op de aarde is, is van u. Van u, Heere, is het koninkrijk. En u hebt zich verheven tot een hoofd boven alles. Rijkdom en eer komen van voor uw aangezicht en u heerst over alles. In uw hand is kracht en macht. In uw hand is het om ieder groot te maken en sterk te maken. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik En wat is mijn volk? Dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht. En bijwoners. Zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde. En er is geen hoop. Heere onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam, dat is van uw hand en het is alles van u. En ik weet, mijn God, dat u het hart beproeft en dat u behagen schept in wat billijk is. Ik heb met een oprecht hart al deze dingen vrijwillig gegeven en ik heb nu met vreugde gezien dat uw volk dat hier gevonden wordt, het u vrijwillig gegeven heeft. Heere, God van onze vaderen Abraham, Isaac en Israël, bewaar voor eeuwigheid, voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk en richt hun hart tot u. En geef mijn zoon Salomo een volkomen hart om uw geboden, uw getuigenissen en uw verordeningen in acht te nemen, om alles te doen en dit bouwwerk waarvoor ik een voorraad gereed gemaakt heb, te bouwen. Daarna zei David tegen heel de gemeente: loof nu de Heere uw God. En toen loofde heel de gemeente de Heere, de God van hun vaderen. En zij knielden en bogen zich voor de Heere neer en voor de koning. En ze brachten de volgende dag de Heere slachtoffers en brachten de Heere brandoffers, 1000 jonge stieren, 1000 rammen, 1000 lammeren, met hun plengoffers en slachtoffers in overvloed voor heel Israël. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanavond staan we met elkaar stil bij de versen 13 tot en met 15 en uiteraard ook de context. In 1 Korinthe 29 laten we die 3 versen nog een keer lezen. 1 Korinthe 29, vers 13 tot en met 15. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Want wie ben ik en wat is mijn volk, dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners zoals al onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde en er is geen hoop. Om wat structuur aan te brengen zou je er goed aan doen, denk ik, om vers 13 te zien als het thema van de verkondiging. Het statement, de conclusie die getrokken wordt nadat David hoog heeft opgegeven over God in vers 10, 11 en 12. Nu dan, o onze God, wij loven u en prijzen uw luisterrijke naam. Daarom het thema, wij loven u. En daar worden 2 redenen voor gegeven, 2 keer want, 14 en 15. Allereerst zegt David in vers 14, want wie ben ik en wat is mijn volk? U hebt dit gegeven, het komt uit uw hand en weer terug. Ik heb dat maar genoemd, teruggeven met verwondering. En vers 15, door te leven als vreemdeling. Dus wij loven u. Hoe doe je dat? Door te zien dat je mag teruggeven met verwondering en door kunt leven als een vreemdeling. Geliefde gemeente, wat is dit? Je proeft dat al een beetje in de woorden van David. Als hij ziet dat er zo massaal wordt gegeven, als er wordt opgeroepen om geschenken te geven voor de bouw van een tempel voor God. Wat is dit? David, zo dankbaar als hij is dat hij niet helemaal buitenspel staat, probeert het zo goed mogelijk te doen. Hij doet een oproep aan de mensen om te geven nadat hij eerst zelf heel veel heeft gegeven. Hij mag dan de tempel wel niet bouwen, maar dit is zijn erfenis. Een heel groot deel van zijn bezit, vlak voordat hij straks sterft, gaat naar de bouw van de tempel. En hij doet allereerst zelf een stevige duit. In de bekende zak in vers 4 staat dat David 3000 talenten goud gaf en 7000 talenten zilver. Omgerekend gaat het in termen van vandaag om ongeveer 100 miljoen euro aan goud, 14 miljoen euro aan zilver. En dan de hoofden van de families, die geven nog eens 5000 talenten goud en 10.000 talenten zilver. Omgerekend is dat bij elkaar 250 miljoen euro. Zeg maar alles bij elkaar, bijna 350 miljoen. En als je dan al die andere kleine dingetjes erbij optelt, bijna 500 miljoen. Crowdfunding noemen we dat geloof ik vandaag. In zeer korte tijd komt er een groot bedrag beschikbaar. Wat is dit? Dat was toen ook veel geld. En zo vaak kom je dat niet tegen in het Oude Testament. Dat er in zo'n korte tijd zo massaal bedrag, zeg maar, aan waarde wordt samengebracht voor God. Wat is dit? Nou ligt het natuurlijk voor de hand om dat te beantwoorden met een hele hoop geld. Maar dat is het niet. Dat is niet de reden waarom David zo losgaat, als ik het even zo mag zeggen voor onze jongelaar. Zo de moeite neemt om groot over God te spreken. Dit is God. Die hier vrijwilligheid geeft in het hart van David. Vrijwilligheid geeft in het hart van zoveel mensen om dit aan God te geven. Dat is de les vanavond. In deze niet zo hele lange preek hoor. Maar misschien hopelijk wel met heel veel gevolg op de langere termijn. Om nooit meer te vergeten. Kort samengevat. Waarom danken wij God? Omdat we ontdekken. Wij danken hem niet voor alles wat we kregen. En voor onszelf hebben gebruikt. Wij danken God voor alles wat we mogen geven. Dat is zo bijzonder, hè? Als je dat hoort, hoe David dat doet, in vers 14. Want wie ben ik en wat is mijn volk dat wij de kracht zouden hebben om vrijwillig te geven zoals dit? Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Het is opvallend dat hij dat noemt een kracht. Dat moet je lezen als de macht. Iets wat niet vanzelfsprekend is. Het is echt van boven gekomen. Zoals Paulus later ook begrijpt in 2 Korinthe 12. Als die ziet, ik kom daar straks aan het einde van de preek nog op terug. Dat die best wel armoedige mensen in Korinthe, zo arm als ze zijn, met grote toewijding, dat wat ze hebben, geven voor het voortbestaan van de gemeente. Hij zegt, dat komt van God, dat is een genadegave. Dat is niet zomaar een karaktertrek, een gat in de hand, ook in de dienst van de Heere. Maar dat is een geopend hart. Dat je gericht bent om iets aan God te geven wat je uit zijn volheid kreeg, een liefdeoffer. Wie ben ik en wat is mijn volk? Het is dus niet zo van dat David het helemaal had zien aankomen. Bij zichzelf niet en ook bij dat volk niet. God heeft de kracht gegeven om vanuit de volheid die ze hebben ontvangen van de Heere weer aan hem terug te geven. Want van u is alles en uit uw hand hebben wij het u gegeven. Jongens en meisjes, ik zei het al, dat is genade. Dat is niet vanzelfsprekend. Laatst was er zo'n heel gezellig kinderfeestje bij ons in de pastorie. Bij de jongsten, dan komen de jongens van school uit de klas. En dan is het altijd prachtig om te zien als volwassenen dat de jarige dan heel blij met glinsterende ogen dat cadeau uitpakt. En dat degene die het cadeau mocht geven, terwijl dit zelfs niet eens heeft hoeven te betalen, er toch wel wat beteuterd bij staat te kijken. Ja, die had ik zelf eigenlijk ook wel heel graag gehad. Mooi is, hè, als het andersom is. dat je met mama het cadeautje voor je vriendje hebt uitgezocht. Misschien zelfs wel ook een beetje meebetaald hebt, omdat je zo waardeert dat hij jouw vriend is. En dat je niet kunt wachten dat je vriendje het uitgepakt heeft en dat je hem zo dankbaar ziet zijn. Dat is wat de Heere God ons wel wil leren. Als hij zo goed voor jou is, zou je dat dan ook niet zijn voor hem en voor een ander? Wij loven u. Ik vind dat zo bijzonder in deze tijd. Ik heb even geaarzeld of dit wel paste. Dankdag 2021, net na de persconferentie en zo. Wat nou loven en danken? Toch? Alsof er in de tijd van David niet ongelooflijk veel aan de hand was. Alsof hij niet al een leven achter de rug had, waardoor hij mede de tempel niet mocht bouwen. Onrust, altijd op je quivieren zijn. Zorgen in de familie. En toch door de genade van God. Niet klagen dat hij de tempel niet mocht bouwen, maar weten, Heer, u verdient die plaats hier op aarde. U hebt het toch zelf gezegd dat u bij ons wil komen wonen. Moet je horen hoe hij dat dan vervolgens doet, hè? Als al dat geld bijeengebracht is, dan lezen we dat het volk er gewoon blij van is, hè? Die staan hier sip te kijken, wat hebben we nou eigenlijk gedaan? Nee, dank u Heren dat dit kan. Nu komt u hier bij ons. Dit is het huis van de Heren wat we willen bouwen. David is ook blij en dan begint hij in vers 10, jongelui, met de Heren te loven voor de ogen van heel de gemeente. Dat is de taak van een gelovige. Om voor heel de gemeente te laten zien wie we dienen. Geloofd zij u, Heere, God van onze vader Israël. Daar klinkt al zo'n geschiedenis in door van. Ik laat u niet gaan, tenzij dat gij mij zegent. Dwars door alle paradoxen van het leven heen is het toch bewezen. Jacob en Israël. Onmogelijkheden in het leven van Abraham en Isaac. God bouwt aan zijn belofte. Van u, Heere, is de grootheid, de macht, de luister, de kracht en de majesteit. Dat is vandaag nog steeds zo, hè? Als wij mee opbouwen aan de gemeente. Niet eerst tellen hoeveel zijn er. Waarom blijven er een aantal weg? Niet alleen maar bezig zijn met statistieken en met maatregelen. Allereerst de blik omhoog. Daar verwachten wij het van. De onveranderlijke trouw en macht en luister en majesteit van onze Heere. Die er ook voor zorgt dat tot in de praktische details van een gebouw toe, maar ook geestelijk het gebouw van de gemeente zal bouwen. En ervoor zorg zal dragen dat er iedere keer weer een generatie opstaat. Die geroepen is om in het ambt te dienen. Die het verlangen heeft om de jeugd te onderwijzen. Die het heerlijk vindt om op een andere manier te dienen in de gemeente door stof te zuigen en de ramen te lappen. Totdat hij komt. Nu dan, o onze God, omdat het in uw hand is om alles groot en sterk te maken. U die van 7 broden een gigantische volheid creëert. U die door de diepste diepte heen zorg draagt voor de voortgang van uw koninkrijk. Ja, van u is het koninkrijk. En tegen die achtergrond klinkt dan die verwondering. Dank u, Heere. Dan moeten we niet te snel in onze bekende valkuil schieten van ons soort mensen en doen alsof dat gereformeerd is, want dat is het nu juist niet. Zo klinkt het vaak wel, maar zo is het niet. Namelijk, ja, je moet niet te veel met jezelf te koop lopen. Is het niet een beetje veel David die hier aan het woord is? Dat ik vrijwillig gegeven heb. Hebt u het goed gezien, Heren? Dat volk het wel heel vrijwillig heeft gegeven, want je verdient er niks mee. De Heren de eer, Maar dat is nu de bevrijding. En dat maakt ook het dienen van de Heere zo vreugdevol, dat je er zelf ook wel een beetje van mag meegenieten. David, die heel goed weet dat God hem echt wel doorgrond. Dat God al lang wist wat er gebeurd was tussen hem en Batseba. Nog voordat David dat ging belijden. Die weet ook, Heer, u heeft gezien, ik heb dit met heel mijn hart aan u gegeven. En dat volk ook. Hier gebeurt een wonder. U geeft ons de kracht om niet alleen maar de dingen die we van u krijgen voor onszelf te gebruiken, maar nu ook aan u terug te geven. Daar worden wij ook weer door gediend. Want van u is alles. En uit uw hand hebben wij het u gegeven. Zoals jongens en meisjes, het wel eens kan gebeuren dat er een meisje is die tegen mama zegt, mama, overmorgen is papa jarig, hè? Ja. Ik wil zo graag zelf een cadeautje kopen voor papa. En als mama dan zegt, dat is goed, dat vind ik zo leuk dat je dat doet, zal ik het dan voor je betalen? Dat je zegt, ja, dat is goed. En dan betaalt mama het cadeautje van de rekening die ze samen met papa heeft. Tenminste, zo gaat het bij ons dan, gezamenlijke rekening. En dan is de verjaardag daar. En wat gebeurt er dan? Dan staat papa te wachten op het cadeautje en hij pakt het uit. En wat zegt papa dan? Ja, dat vind ik niet leuk hoor. Dat is zeker weer net als vorig jaar, dat ik het zelf moeten betalen. Tuurlijk niet. Papa heeft voor zijn eigen cadeautje betaald. Maar dat mag de pret niet drukken, hè? Toch? Want het feit dat je kind zo graag zelf voor jou iets wilde doen, maar het zelf helemaal niet kon betalen. Dat is het beeld, hè? Dat God wel weet dat wij zonder dat hij ons iets geeft, er ook helemaal niks van terechtkomt. En dat hij graag het terugkrijgt, niet opeist. Het is een liefdeoffer. Het gaat hier om de opbouw van de tempel. De toenmalige gemeente, zouden wij kunnen zeggen, de eredienst. Waar het hart van de verzoening klopte in het heilige der heiligen. Als God ziet dat zijn kinderen, zijn volk, hem willen dienen. Vanuit de overvloed die ze van hem kregen. Dan springt zijn hart op van vreugde. En in die vreugde deelt de gemeente. Teruggeven met verwondering. Wat heb ik wat ik niet heb ontvangen? Ik had het over 2 Korinthe 8, hè? Ik zal daar nog even op terugkomen. Het is in het Nieuwe Testament niet anders, gemeente. Wist u dat? Als we kijken naar hoe Paulus schrijft aan die gemeente die financieel niet echt daadkrachtig is en vermogend. Hoe begint hij dan hoofdstuk 8 van zijn tweede brief? Wij maken u bekend, broeders, de genade van God. En dan denk je, oh, dan gaat hij weer. Hij kan niet doen, hij kan niet laten wat hij altijd doet. Dan zal hij beginnen over dat ze verkoren zijn van eeuwigheid. En dan zal hij de lezers van zijn brief er wel weer op wijzen. De genade van God, dat u vrede hebt door het bloed van Christus. Vrede met God. Nee. Paulus zegt, de genade van God, die mag ik je bekendmaken. Die is jullie gegeven. Namelijk, dat te midden van veel beproeving, door verdrukking, de overvloed van jullie blijdschap en jullie buitengewoon diepe armoede in overvloedige mate geleid heeft tot rijkdom in jullie vrijgevigheid. Hoe kun je nou in overvloedige mate geven als je zo arm bent als ik weet niet wat? Omdat God niet let op de afzonderlijke centjes, niet op de afzonderlijke edelstenen, maar op het hart. U weet het wel. En Paulus weet het ook. Hij zegt het, want u kent de genade van onze Heere Jezus Christus. Wat dan? Hij die om jullie arm is geworden, terwijl hij rijk was, heeft dat gedaan zodat jullie door zijn armoede, een verwijzing naar zijn lijden, naar zijn diepe vernedering, rijk zouden worden. Als je vergeving van zonde hebt ontvangen. als je de kracht van de Heilige Geest van Jezus krijgt om te leven als Hij, in navolging van Hem. En je mag bij die dingen gevoed worden door naar de gemeente te kunnen, door een preek te horen, door bijbelkringen samen te hebben. Dan is dat toch ook een zegen om dat uiteindelijk als een dankdaglied voor God weer terug te brengen. Heren, om dat in stand te houden met elkaar, putten we uit uw volheid. Dat is het fundament. U bent zo goed voor ons in Christus. Dat wij die genade als een bron gebruiken om er voor u te zijn met ons loflied. 10.000 redenen voor dankbaarheid, nietwaar? Mooi, tenminste ik hoop dat u dat herkent. En dat dat de conclusie is bij het eerste punt van de preek. Teruggeven met verwondering. Toch? En dan niet alleen maar de centen, maar het gebed voor de broeders van de kerkraad. De gesprekken die je kunt hebben met je kinderen. Nou zegt er iemand, stopt u. Ik heb helemaal geen reden om te danken. Mijn kinderen hebben reden om te klagen. Ik doe het niet goed. Ik voel me falen. Die opbouw van het gezin, opbouw van de gemeente. Dit is zo hoog. Ik weet wel dat God krachtig is, maar uit mijn handjes komt te weinig. Ik hoop niet dat je je dan eenzaam voelt en denkt, die anderen kunnen het allemaal wel en ik niet. Kijk eens naar David. Hoe was het in zijn gezin? Hoe loopt het straks af met die veelbelovende Salomo? Wat houdt Gods volk in stand? Dat ze dwars door hun gestumper soms heen. Dankbaar zijn voor de oases. Dankbaar zijn voor die hoogtepunten, dat het wel gaat. En zich vastklemmen aan God die zorgt dat Gods koninkrijk gebouwd wordt. Dankzij zijn genade. En dan het tweede punt. Dat is misschien wel een beetje verwarrend. Wij loven u. Oh ja, want wie zijn wij? Dat God ons daarvoor gebruiken wil. Dat we zoveel mogen teruggeven, dat past bij elkaar. Dan krijgt God de eer. Maar dan vers 15. Tweede reden. Want waarom prijzen wij de luisterrijke naam van de Heere? Waarom zijn wij zo in staat om vrijwillig te geven? Nou, want wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht. En bijwoners, zoals onze vaderen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde. En er is geen hoop. Ja? Is dat nou een argument voor een danklied? Ja, het is best wel even schakelen. Vindt u niet? Want in vers 16 gaat het loflied gewoon weer verder. Heere onze God, heel deze overvloed die wij gereed gemaakt hebben om voor u een huis te bouwen, voor uw heilige naam. Dat is van uw hand en het is alles van u. Waarom dan ineens een soort inkeer, een besef van wie zijn wij nou? Wie ben ik? Wat is mijn volk? Ja, inderdaad, wij zijn vreemdelingen voor uw aangezicht en bijwoners. En dan staat er iets heel bijzonders. Zoals onze vaderen. David denkt terug. Van Abraham, Isaac en Jacob. En het bijzondere is dat juist het volk Israël vaak voor die vreemdelingen en die bijwoners moesten zorgen. Dat waren niet Joden, dat waren niet de Israëlieten, maar ze werden geroepen om die erbij te krijgen. En goed voor ze te zorgen als ze aanklopten. En toch worden die woorden ook vaak met een geestelijke duiding gebruikt om aan te geven, Israël is nog niet thuis zoals God het bedoelt. Altijd op weg naar het beloofde land. Wij zijn hier op de oude aarde niet voor eeuwig. Israël niet. En ook al degenen uit de heidenen niet die in God geloven. En dan is het verband niet zo moeilijk, toch? Dat wij niet onze eigen paleisjes bouwen in de waan. Alsof dat allemaal zou blijven bestaan. Dat we niet te vast gaan zitten aan de dingen van hier en nu. Dat we ze een te overgrote waardering geven en daardoor niet toekomen aan de dank op God. David is er diep van overtuigd. Die prachtige tempel die hier staat straks en komt. Wij zijn vreemdelingen en bijwoners. We zijn zoals onze vaderen die het moeten zeggen. Als een schaduw zijn onze dagen op de aarde. En dan staat er en er is geen hoop. Dat kan even kortsluiting veroorzaken. Dat betekent niet dat er voor David geen hoop is. Je zou het beter kunnen vertalen met geen zekerheid. Geen stelligheid als het over onszelf gaat. En daar bedoelt hij mee. En dat blijkt ook wel aan het einde van het hoofdstuk. Ons lichaam houdt er een keer mee op. Wij sterven een keer. Dat hoort niet bij het leven. Dat is erbij gekomen. Ons vergankelijke leven. Maar daarom is er juist wel verwachting. Wij hebben hier geen blijvende stad, maar zoeken de toekomende. En dan is het heel opvallend dat die twee woordjes, vreemdeling en bijwoner, in de brieven van Paulus en Petrus, steeds weer terugkomen om de christenen uit Joden en heidenen te beschrijven. Jullie zijn hier niet voor eeuwig. Er komt straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En in het licht daarvan is de lof op God alleen maar dieper, toch? Juist omdat wij voorbijgangers zijn. En wij maar een klein stukje deel uitmaken van dat grote plan van God met Israël en de kerk. Dan is er juist wel hoop. Want wij richten ons niet op een leven hier op aarde wat nooit voorbij gaat. Wij richten ons op het eeuwige leven. En dat wordt onderbroken door het einde van mijn lichaam in de verwachting van de opstanding uit de doden. Wat is dat een goede motivatie om vrijwillig te geven. Heere, alles wat ik van u krijg, laat me het zo nuttig mogelijk gebruiken in uw dienst. Betekent dat dan dat je nergens in mag investeren en dat arm zijn een voorwaarde is? Nee. Er zijn genoeg rijken in de Bijbel die laten zien dat je prima met rijkdom kunt leven en toch God kunt dienen. Maar gierigheid heeft niet zozeer te maken met rijk of arm zijn. Het heeft te maken met waar we de preek mee begonnen. Dat is niet dat ik het per se een ander niet gun, maar dat ik vergeet dat God er recht op heeft. Daarom is het ook het gebed van David, hè? Heere God van onze vaderen Abraham, die ook maar zo'n doorreiziger waren. Op weg naar de belofte. Heere, u die het hart beproeft, bewaar voor eeuwig deze gezindheid in het hart van uw volk. En richt hun hart op u. Dat geeft zo'n rust. Als je weet, straks als ik alles los moet laten, gaat het ook weer terug in Gods hand. Ik heb gedaan wat ik moest doen. Ik heb gebruikt wat God mij toevertrouwde. Met de gaven die ik had. Met de financiële mogelijkheden die ik had. Met misschien maar de hele beperkte mogelijkheden die ik had qua gezondheid. Ik heb gediend en niet voor niets. Ik heb het voor hem gedaan. Ik heb het voor Christus gedaan. En als ik dan doorblader naar het einde van de Bijbel, kan ik alleen maar zeggen, David, als er van jou geschreven staat dat je gestorven bent in goede ouderdom en dat je zat was van dagen, rijkdom en eer, helemaal verzadigd, dan zie ik met jou uit naar het moment dat de tempel er niet meer is. Thuis moet je dat nog maar eens rustig nalezen. Een prachtige parallel met het gedeelte dat we nu samen hebben overdacht. Er komt een dag dat het nieuwe Jeruzalem naar de aarde komt. Johannes heeft het al gezien. Hij zei, ik zag een grote hoge berg en ik zag die grote stad, het heilige Jeruzalem, dat daar neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. Dat ga ik niet allemaal voorlezen, maar zij had de heerlijkheid van God. En dan, ja, dan, dat is de eerste tempel, echt maar een kleine jongen bij vergeleken bij het Nieuw Jeruzalem. Dat wordt beschreven in wat voor een glans en glorie die stad weer zal worden hersteld. Op die nieuwe aarde. En dan staat er, ik zag geen tempel meer in haar, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die gered worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en hun eer herin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En zij zullen de heerlijkheid en de eer van de naties erin brengen. Wat een vooruitzicht. Voor mensen die weten, ik leef hier met verantwoordelijkheid. Maar het oude gaat voorbij. Ik geef aan God uit de volheid die Hij mij gaf. In het vertrouwen. Dat ik straks zal opstaan. En ook in het nieuw Jeruzalem mag binnentreden. En om daar met de koningin van Sheba te zeggen, beste vrouw, was de helft jou niet aangezegd? Jij zag de tempel van Salomo, die heb ik nooit gezien. Maar nou zien we samen de nieuwe stad van God. En daar is niemand meer vreemdeling. Daar is iedereen kind aan huis. Er is geen discriminatie meer. Er hoeft geen crowdfundactie meer te worden opgericht voor een meisje dat kanker heeft. Daar wordt geen zonde meer gedaan. Daar loven wij altijd God. Met de mond, met de handen. En delen wij in zijn volheid. Wat is het vooruitzicht? Schoon of niet? Alles wat onrein is en niet deugt in het oog van God, komt die stad niet binnen. Dat is ook Openbaring 21. Mensen die zich bezighouden met gruwelen en leugens, blijven buiten. Maar wie het hart oprecht als offer aan God geeft, vanavond, ook weer opnieuw, die zegt, dank u Heere, hier, soms door de verdrukking heen, hier, met een snik in mijn stem, maar op weg, echt waar, op weg naar een toekomst vol van hoop. Amen. We gaan met elkaar zingen als antwoord op de verkondiging. Psalm 116 en daarvan het 7e vers. Wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heer voor zijn genade gelden. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden. En roepen hem met blijde erkentenis aan.